Dit is het Hapsishuis Radio. Hij werd opgeleid door de grondlegger van haptonomie Frans Veldman, die in 2010 overleed op de leeftijd van 89 jaar. Voor het delen door Frans Veldman van al zijn kennis is Wim Lauwmans, oud-hoofdredacteur van het vaktijdschrift Haptonomisch Contact, nog altijd dankbaar. Gaandeweg zijn carrière als haptotherapeut heeft Lauwmans veel belangstelling gekregen voor filosofie en ethiek. De artikelen van Lauwmans in het vaktijdschrift tonen het zoeken naar het ethisch fundament van de haptonomie. Wim Lauwmans is hier in de studio van het Hapsishuis Radio om de ontwikkelingen in haptonomie met ons door te nemen. Wim, hartelijk welkom allereerst.
Dank je.
Wim, even naar de geschiedenis. Hè? De haptonomie, hoe ontstond die eigenlijk?
De haptonomie is ontstaan uit de oorlogservaringen van Frans Veldman. En hij heeft mij bij een bezoek aan hem in Ooms meegedeeld dat het eigenlijk ontstond op het moment dat hij zat in een wagon van een trein op weg naar Berlijn met heel veel andere mensen en dat die trein beschoten werd door de geallieerden. En toen zijn een aantal mensen waren onmiddellijk dood. En de Duitsers maakten dus de deuren open, zodat ze naar buiten konden. En Frans heeft toen een stervende in de armen genomen. Dat was een jonge vrouw. En die stierf in zijn armen en zei toen: papa. En dat heeft hem zo aangegrepen,
ja,
dat op dat moment, zei hij, de haptonomie ontstond. Hij heeft toen dat meisje naar buiten gedragen en in de bosjes gelegd en kon op die manier ontsnappen en kon terug naar Nederland. En dat is eigenlijk het moment dat de haptonomie ontstond.
Het is dus ontstaan vanuit trauma.
Vanuit trauma, ja. En vanuit een ontzettende bewogenheid met een ander. Dus voorbij het eigen zelf, ja.
Frans Veldman is vanuit trauma gekomen tot de haptonomie, maar ja, dat heette eigenlijk niet meteen zo, hè? Dat begon toch als psychotactiele therapie?
Ja, nee, maar hij heeft na de oorlog eerst fysiotherapie gestudeerd, want hij was niet meer in de gelegenheid. Hij wou eigenlijk arts worden, maar dat is hem niet meer gelukt toen. Toen heeft hij gekozen voor de fysiotherapie.
Ja.
Maar de gedachte van de fysiotherapie toen was het somatisch model.
Mm-hmm.
En hij vond dat een veel te beperkt model en hij heeft dus gekozen voor de psychotactiele therapie.
Mm-hmm.
En dat betekent dat het niet alleen het lichaam belangrijk was, maar ook de geest. En dat het dus ging om heel de mens.
En waarom werd het dan later haptonomie genoemd?
Ja, de hapsis is eigenlijk het Griekse woord voor tast. En hoe moet ik dat zeggen? De tast is belangrijk voor het leven, om te ervaren wat goed of slecht is voor je. En de modificatie die belangrijk is voor samenleving, is de ontwikkeling van tact. Dus tast is belangrijk voor het leven, tact is belangrijk voor het samenleven.
Mooi, hè?
Mooi, hè? Ja.
Toch zal Frans Veldman niet alleen de haptonomie hebben ontwikkeld. Daar waren ook anderen bij betrokken.
Natuurlijk.
Hij werd natuurlijk ook beïnvloed. Nou, kan jij schetsen wie dat zijn geweest?
Nou, degene die heel belangrijk voor hem is geweest, allereerst, was de Ruwe, omdat zij patiënten naar hem verwees.
Een psychiater in die tijd. Een
psychiater. Die verwees patiënten naar hem. Ja, daardoor kon die het eigenlijk ontwikkelen, begrijp je? Mm-hmm. Maar ja, wie nog meer belangrijk was, was natuurlijk Glaser. Professor Glaser.
Ja, Volkmar Glaser was ik.
Volkmar Glaser. Want die schreef het boek Eutonie. Dat kun je nog steeds krijgen. Als je een Eutonie intikt. En het grappige is, daar zie je het eerste, tweede en derde deel van het drieluik prima verwoord. Dus
Eutonie doet mij denken meteen aan antroposofie. Is dat juist?
Nee, Gerda Alexander.
Ja.
Daar komt eigenlijk het begrip Eutonie vandaan, van Gerda Alexander.
Juist.
Ja.
En dat heeft Volkmar Glaser overgebracht
op Veldman. Was een leerling van Schmid. En Schmid heeft het boek geschreven Atem, Heil, Kunst. Ja, en dat heb ik. Ik had dat ook in bezit. En net zoals als dat boek van Glaser. En dat heb ik aan de opleiding van het ITH gegeven. Mm-hmm. Zodat meer mensen daar kennis van kunnen nemen.
Van Anna Teruwe is bekend, hè, dat zij connecties had in de katholieke wereld.
Ja.
En dat ging tot premier Lubbers. Hè?
Ja.
Dus zij is van enorme invloed geweest.
Zij is van hele grote invloed geweest. Ja.
Want behalve contact met premier Lubbers had ze dat in de tijd heel veel met Hier Spallien. En Til Gardeniers, dacht ik. Toen staatssecretaris.
Ja. Ja, zij heeft het boekje, Teruwe heeft het boekje geschreven. De frustratie-neurose.
Ja.
En dat was het uitgangspunt.
Ja.
Hij kreeg namelijk heel veel gefrustreerde mensen in behandeling.
Ja.
Via Teruwe.
En voor de volledigheid van mijn opmerking, hè, Heers Ballin, ik bedoelde de oud-minister van Justitie, ja. Ernst Heers Ballin, waar zij ook contact mee had.
Ja.
Dankjewel. En dan is er eigenlijk een hele boeiende ontwikkeling in de wereld van de haptonomie. Want Veldman die zou zich in Nederland verkeerd begrepen hebben gevoeld en is vertrokken naar Frankrijk in de jaren 80 gebeurde dat. Wim, wat was er toen aan de hand?
Nou, Frans heeft een open hart operatie gehad. En ik denk dat hij dus ook gewoon de belasting van de opleiding te zwaar ging vinden. Dat zat er ook achter.
Want de opleiding in Doorn, de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie heette dat geloof ik toen. Hè? Die was door hem opgericht.
Nee, Doorn is niet door hem opgericht.
Oh, dan moet je me corrigeren.
Nee. Hij gaf altijd les in over Asselt, Doornhagen. En hij heeft toen die opleiding geleidelijk overgedaan aan Kiek Seidner, Anne-Jan van Minne en Ted Roost. En al heel snel was hij het met de behandelwijze van Ted Roost niet eens. En Ted Roost ging over grenzen van de belasting heen. En nou, dat heb ik zelf ook ervaren, dat is... Ja, dat is geen haptonomie.
Zo sterk zeg je het.
Zo sterk zeg ik het.
Terwijl Ted Troost zo bekend is.
Zo heel bekend.
Vanwege zijn boekje Het lichaam liegt nooit.
Ja.
En waarmee hij eigenlijk haptonomie en sport op de kaart heeft gezet.
Ja, dat wel.
Maar daar heb je een hard oordeel over.
Ik heb daar een hard oordeel over, ja.
Het is geen haptonomie.
Ik vind niet dat je mensen zodanig mag belasten. Je krijgt mensen in behandeling die je gekwetst zijn.
Ja.
En dan begin je niet met een nieuwe kwetsing.
En daar begint zijn therapie wel mee.
En dat doet hij. Hij het is een. Ja, hij belast het ongelooflijk. En sommige gezonde mensen kunnen dat aan. Maar je moet zorgen dat je niet mensen kwetst. Ja, je moet juist kwetsbaarheid behoeden. En gekwetstheid helen. Dat is de opdracht van de haptonomie. En dan kun je kijken of je inderdaad de weerbaarheid kunt vergroten. Prima. Maar dat moet wel op een manier zijn die vol is van respect. En ik vond dat... Ja, het is heel moeilijk. Ik wil ook niet anderen beoordelen. Mm-hmm. Dat is niet mijn taak. Maar ik ervoer het zelf als niet haptonomisch.
Ja, omdat je het zelf hebt ondergaan.
Ja.
Ja. Toch, hè, er zullen naast jou ongetwijfeld anderen zijn die dat ook aan Ted Troost hebben teruggegeven.
Ja, Frans Veldman zelf.
Frans Veldman zelf ook.
Ja.
Heeft hij dat dan nooit aangepast, Troost, die werkwijze?
Nee, niet dat ik weet.
Wim Laumans, zometeen praten we door over de fundamenten van de haptonomie. Op het Haptonomiehuis Radio praten we met Wim Laumans over de haptonomie. Hij is hier in de studio. Wim, in de therapie wilde grondlegger Frans Veldman niet dat er directe aandacht was voor de processen van ademhaling. Waarom wilde hij dat niet?
Omdat door de aandacht te vestigen op de ademhaling verstoor je het natuurlijke proces. En dat wou hij absoluut niet. Want ademhaling is onmiddellijk gekoppeld aan de emotie. En als je dus daar de aandacht, cerebrale aandacht op gaat vestigen, dan verstoor je dat.
Ja, dus het ging er eigenlijk om van, als er geraakt wordt, heb je het helemaal niet nodig.
Nee.
Om te focussen op ademhaling, nee, als je laat raken en geraakt wordt.
Nee, je verstoort het proces. Je moet het niet doen.
Wat maakt haptonomie, denk jij, tot iets wat vooral tussenmenselijk is? Eigenlijk hadden we het er al over.
Ja.
Het is dus niet zozeer een psychologische benadering.
Nee, het is een psychosomatische benadering. Daarom heet het ook aanvankelijk psychotactiele therapie. En dat heeft hij het eerst beschreven in het boekje Fysiotherapie uit 1964. En daar heeft hij eerst de fysiotherapie behandeld. En in het laatste hoofdstukje behandelt hij de psychotactiele therapie. Dat is de eerste keer dat hij het publiekelijk duidelijk maakt. En dat boekje, dat had ik in mijn bezit. En dat heb ik gegeven aan Gert Klappers, omdat hij bezig is met een verzameling van al het wetenschappelijk werk. Maar dat is zijn eerste boekje.
Ja, Gert Klappers is een collega, een haptotherapeut. Ja. Wat schieten mensen met haptonomie en haptotherapie in hun leven, denk jij, op naast alle snelle oplossingen die we tegenwoordig hebben voor problemen die we tegenkomen?
Nou, de haptonomie is allereerst een vorm van bevestiging. En die bestaansbevestiging, zoals ze dat noemen, is in feite niets anders dan je geliefd weten. Wat in de opvoeding zo vanzelfsprekend is, dat een kind gelukkig is en basiszekerheid krijgt als hij zich geliefd weet. En het allereerste wat we mensen moeten laten voelen, is dat ze geliefd zijn.
Heeft met respect te maken.
Zeker heeft dat met respect te maken. Maar het is zelfs meer. Het is een stap verder.
Kun je dat uitleggen?
Het heeft te maken met verantwoordelijk zijn voor een ander. En Levinas noemt dat
filosoof
de strenge vorm van liefde. Ja. Direct verantwoordelijk zijn voor de ander. En dat laat je hem voelen. Dat laat je hem letterlijk voelen. Ja. En de confrontatie waar ze in de haptonomie altijd over spreken, dat is eigenlijk de indiscrete vorm van omgang, waarbij je dus de ander confronteert met zijn verantwoordelijkheid voor de ander. En het is eerst dus leren verantwoordelijk zijn voor jezelf, om later verantwoordelijk te kunnen zijn voor een ander.
Wim Laumans, zometeen praten we door over de ontwikkelingen binnen de haptonomie. Op het Haptonomiehuis Radio praten we met oud-hoofdredacteur van vaktijdschrift Haptonomisch Contact Wim Laumans over grondbeginselen en ontwikkelingen binnen de haptonomie. Wim was lange tijd hoofdredacteur van het vaktijdschrift van 2004 tot 2012 en is hier in de studio. Wim, hoe kwam jij in de tijd zelf bij Frans Veldman terecht?
Ik ben begonnen op de interfaculteit lichamelijke opvoeding in Amsterdam bij professor Gordijn. Uh-huh. En omdat ik een volledige dagtaak had, werd me dat eigenlijk onmogelijk gemaakt. En toen heb ik gekozen voor de haptonomie, omdat ik dat in deeltijd kon doen.
Juist, dus het paste eigenlijk beter bij jouw manier van leven.
Ja.
Je bent betrokken geweest bij het vele werk van Veldman bij de ontwikkeling van de haptonomie. Hè? Waarover ging die, als ik het zo mag zeggen, samenwerking of wat het dan ook was?
Mijn afstudeerscriptie ging over stervensbegeleiding. Dat heette Afscheid van de dood. En dat was naar aanleiding van het overlijden van mijn moeder. Ik kom uit een gezin van 11 kinderen. En ik ben met mijn tweelingbroer de oudste van het gezin. Dus ik voelde mij ook heel erg verantwoordelijk. En ik heb daardoor die scriptie over het sterven en de dood geschreven. Als een soort verwerkingsproces. En ik ben daarmee cum laude afgestudeerd. Die scriptie staat nog steeds op mijn website. Ik heb daar ook het verschil tussen de somatische benadering en de haptonomische benadering heel uitvoerig besproken. Ja, het feit dat je door de haptonomie participeert in je eigen proces. En ik dacht dat dat op zich heel helder was.
Ja, en je daar in ieder geval niet voor afsluit.
Nee.
Ik las ook dat jij een docentschap hebt vervuld in klinische kinesionomie. Ja, wat was die kinesionomie? Wat was dat?
Dat is de opleiding. Die heeft in feite 10 jaar geduurd. Uh-huh. Dat begon met de opleiding, alfa-opleiding haptonomie. En dat was vanaf 1974.
Ja.
Toen de docentenopleiding klinische kinesiognomie, dat was in 1977. Toen heb ik de zwangerschapsbegeleiding gedaan. En uiteindelijk de beta-opleiding haptotherapie. En die heb ik in 4 maart 1983 afgesloten. Dus in feite heeft mijn opleiding 10 jaar geduurd.
Ongelooflijk, hè? Zo ging dat nog.
Zo ging dat.
Wat we nu in 3-4 jaar proppen.
Ja, nee, nog niet hoor. Dat kan helemaal niet.
Nee, het is een pad, hè? Haptonomie. Een pad. Eens? Hè? Het is niet zozeer een vak, maar een pad, zeg ik altijd. Ja, haptonomie.
Ja.
Is nog iets anders, hè? Want we hadden het er al over dat Frans Veldman in de 80e jaren is die naar Frankrijk gegaan en naar de Pyreneeën die gaan wonen. Ja. Je gaf aan om gezondheidsredenen. Maar dan gebeurt er in 2002 opeens iets heel bijzonders. Want dan wordt het contact hersteld tussen Veldman en Nederland.
Ja.
En daar heb jij een rol in gespeeld.
Ja.
En dan ben ik zo benieuwd hoe dat ging.
Ja, nou, ik was 60 jaar toen ik dus gestopt ben. En toen ben ik gaan studeren. Toen ben ik filosofie gaan doen. En toen had ik dus ook tijd om... En toen heb ik het contact met Frans Veldman hersteld. En dat herstellen, dat ging samen met het feit dat ik dus in Frankrijk nascholingen organiseerde.
Mm-hmm.
Voor Nederland. En dat zijn er een aantal geweest. En ja, dat was op zich heel plezierig. Dat was heel plezierig.
Was het een beetje een vaste groep?
Nee, het waren... Ik organiseerde dat, dan konden ze zich inschrijven. En En dan aanvankelijk werden ze zelfs gekeurd door Frans Veldman of ze daarmee bij mochten zijn.
Oh.
Ja, ja, was niet niks.
Ja.
Maar nee, het was heel plezierig.
Ja, want je ontwikkelde dus eigenlijk die studiegroep, hè?
Ja.
En heeft die groep lang bestaan?
Die heeft, nadat Frans Veldman met mij gebroken heeft, is die door anderen doorgezet. En die bestaat volgens mij nog. Ik denk dat er nog steeds mensen zijn die erheen gaan. Ja, maar nu wordt dat niet door Frans geleid, maar door zijn vrouw Annemarie van Polen.
Je zei net in een tussenzin iets wat ik niet over wil slaan, want hij brak met jou,
ja,
zei je.
Ja.
Wat gebeurde er?
Nou, hij nam het mij ontzettend kwalijk dat ik les gaf over de ethische raakbaarheid als fundament van de autonomie. En
wat is daar mis mee?
Daar is niks mis mee, maar hij voelde zich ontzettend beledigd door mij.
Waarom was dat?
Ik heb het nooit begrepen. Hij heeft onmiddellijk het contact met mij verbroken. En ik heb toen tegen hem gezegd. Want hij kon dus eigenlijk geen kritiek verdragen.
Is dat de essentie?
Ja. En alle wetenschap kan alleen maar groeien op basis van kritiek.
Maar wat zei hij dan tegen je?
Wat hij zei, dat hij het contact verbrak. En mijn antwoord was, maar Frans, ik vind dat waar jij het contact verbreekt, het contact eigenlijk moet beginnen. Want we hebben een verschil van mening, maar daar moeten we over kunnen praten. Dus daar begint eigenlijk het contact. Want dan kun je kijken of we tot overeenstemming kunnen komen of niet. Maar daarvoor hoef je het contact niet te verbreken. Ik vind het afschuwelijk als mensen ruzie krijgen omdat ze van mening verschillen. Dat is volgens mij compleet onnodig. Want als je respect hebt voor een ander, dan kun je dat toch aanhoren. En wetenschap is gebaseerd op het feit dat je kritiek oefent. Daardoor krijg je de groei in de wetenschap. Dus het niet kunnen verdragen van kritiek, ja, dat is jammer.
Was hij verwijtend naar je?
Hè?
Was hij verwijtend naar je?
Ja, ja, zeker.
Ja, wat zei
hij? Heeft me ook
wat zei hij?
Heel erg bezeerd.
Mm-hmm. Wat zei hij?
Nou ja, hij zei, weg uit mijn leven. Ja.
Je stipt het net al aan over Frans Veldman, hè? Want hij
maakte in feite met iedereen ruzie. Hij was eigenlijk het was een fenomeen om aan het werk te zien. Maar wetenschappelijk, hij probeerde maar steeds wetenschappelijk erkenning te krijgen. Maar dat heeft hij niet goed aangepakt, want hij hield niet rekening met de regels van de wetenschap.
En dat is dat je kritiek kunt verdragen.
En dat is gebaseerd op kritiek.
Ja.
Je moet kritiek kunnen verdragen, anders kun je geen wetenschap bedrijven.
Hij stond ook, dat is een algemeen bekend feit, dacht ik ook, hij stond verslaglegging van zijn bijeenkomsten die hij hield, die stond hij eigenlijk niet toe, hè? Dat wilde hij niet.
Niet door anderen, maar wel door zichzelf. Hij filmde heel veel.
Filmde ook.
Hij filmde ook.
Ja, voor die tijd bijzonder, hè?
En die films, die zijn allemaal. In Ooms, waar hij woonde, is een hele grote ruimte, brandveilig, waar al die documenten opgeslagen zijn.
Die zijn er nog steeds.
Die zijn er nog steeds.
Maar ik neem aan dat die niet in de openbaarheid komen.
Geen idee. Daar zal hij dus ook toestemming voor moeten vragen. Eigenlijk, want je kunt niet zomaar. Dan moet je toestemming hebben van de mensen die je gefilmd hebt.
Hoe het ook zei, Wim. Als je nu terugdenkt aan die studiegroep, hè, die jij hebt opgezet.
Ja.
En waar jullie uiteindelijk ook heel veel ruzie over kregen.
Ja.
Wat heeft hier nu opgeleverd, als je terugkijkt?
uitsluitend dat er contact weer is ontstaan.
Maar het heeft me niks nieuws
opgeleverd.
Niks nieuws, nee. Behalve het contact op zich.
Ja.
Met de jaren, hè, want je bent bijna 10 jaar hoofdredacteur van het vakblad Haptonomisch Contact geweest. Hè? Hoe heeft dat vaktijdschrift, want dat is het, zich ontwikkeld in die tijd?
Nou, de periode dat ik hoofdredacteur was, toen was het al een onafhankelijk tijdschrift. Niet meer gebonden aan de beroepsvereniging, zeg maar. En het staat nu op eigen benen.
Mm-hmm.
En het is nu volgens mij een gezond tijdschrift geworden.
Ook inhoudelijk, vind je?
Ja, ook inhoudelijk. Ja.
Wim Laumans, zometeen praten we door over de vernieuwingen in de haptonomie van Frans Veldman. Op het Hapsishuis Radio praten we met Wim Laumans over grondbeginselen en ontwikkelingen binnen de haptonomie. De oud-leerling van de grondlegger van de haptonomie, Frans Veldman, is hier in de studio. Wim, wat heeft ervoor gezorgd dat jij je in de tijd voor de filosofie ging interesseren?
Nou, dat had ik al toen ik fysiotherapie studeerde.
Toen al?
Ja, maar ik had dus... Ja, en ik heb de interfaculteit gedaan bij professor Van Melzen. En dat was een fenomeen, zoals die man kon vertellen. Er stond een lessenaar op het... en daar ging die achter staan.
Ja.
En dan praatte die een uur lang. Dat was ongelooflijk. En toen ik fysiotherapie studeerde, toen dacht ik, ik moet zorgen dat ik... ook mijn geestelijke ontwikkeling, dat ik die bijschaaf. En toen ben ik MO-pedagogiek gaan doen in Culemborg bij de paters.
Ja.
En daar kwam ik in aanraking met professor Luipen en met professor Kwant. En dat was voor mij weer een openbaring. Ja.
Deel je mijn observatie over de oude filosofen dat die in staat zijn ergens te beginnen en scherp ergens te eindigen?
En ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt.
Ik heb altijd het gevoel dat een filosoof ergens begint. Ergens.
Ja. Ja.
En dat er vervolgens iets uitrolt wat van enorme toegevoegde waarde is. Een diepte, scherpte, inzicht, om het zo maar te zeggen, voor mensen, maatschappij.
Ja. Nou ja, iedere filosoof staat op de schouders van zijn voorgangers. En je ziet dus dat geleidelijk een ontwikkeling zichtbaar wordt die steeds helderder en beter is voor de samenleving. Als het goed is. Als het goed gebruikt wordt. En dat had ik zeker bij professor Luipen. Had ik dat zeker. Die heeft dat boekje geschreven, Existentiële Fenomenologie. En daar heeft hij het over liefde en rechtvaardigheid. En dat zijn de elementen die mij verschrikkelijk aanspraken. En waar ik nog steeds graag naar teruggrijp.
Is dat ook een beetje de opzet of het begin geweest voor jouw interesse naar het werk van Emmanuel Levinas?
Nee, ik ben door de scriptie van Mia van Lutterveld.
Een haptotherapeut ook?
Ja, die heeft bevestigend aanraken geschreven, dat boek. Dat laat ik zo zeggen. Dat was een scriptie. En Mia die werd toen heel ernstig ziek. En ik heb nog gezorgd dat het in boekvorm verschenen is. Zij heeft dat nog meegemaakt. Op de sterfbed.
Zo.
Ja. En daardoor kwam ik in aanraking met Levinas. Want Mia was eindredacteur.
Van het vakblad. Van het Haptonomisch Contact waar we het over hadden.
Dus we hebben heel veel samengewerkt. We konden ook geweldig botsen.
Zegt hij lachend.
Ja.
Ja.
Is leuk. Want het kwam altijd weer goed tussen ons. Ja, we konden vreselijk botsen, maar uiteindelijk kwam het altijd weer goed.
Ja.
Ja. Dus dat is eigenlijk is dat prachtig.
Dat heet vertrouwen, toch?
Ja.
Ja. Maar je hebt ook cursussen gevolgd van filosoof Jan Keij.
Nee, toen ben ik namelijk op advies van Mia, ben ik toen naar de Internationale School voor Wijsbegeerte gegaan. En daar heb ik de eerste cursus tussen behoefte en verlangen van Jan Keij gevolgd. En zo is dat contact gegroeid.
Ja, want Jan Keij is als filosoof ook heel erg geïnteresseerd in het werk van de Franse filosoof Emmanuel Levinas, die inmiddels overleden is.
Ja. En ik heb toen Jan Keij 2 jaar gevolgd. Ja. En toen heb ik aan Jan Keij gevraagd, zou jij het boek van Frans Veldman willen lezen en van kritiek voorzien? En dat heeft hij gedaan.
En wat was zijn boodschap?
Nou, wat heel belangrijk is, is dat hij enorme kritiek heeft, en dat heeft Levinas dus, dat Frans Veldman ging uit van de kenbaarheid van de ander. En dat is niet waar. Je kunt de ander niet kennen. De ander blijft een mysterie voor je, voor iedereen. En gelukkig, als ik tegen mijn vrouw zou zeggen, ik ken je nou, dan maak ik echt een fout. Want ik leer haar nooit kennen. En daardoor blijft ze boeiend. Begrijp je?
Ik begrijp het heel goed.
Ja. Je mag niet uitgaan van de kenbaarheid van de ander. De ander is onkenbaar en dan misken je iemand. En dat is het belangrijkste kritiekpunt.
Zeg jij daarmee dat haptonomie feitelijk een miskenning van de ander is?
Als die uitgaat van het verkeerde uitgangspunt, ja, dan miskent hij de ander. En dan, ik vind dat als je uitgaat van de kenbaarheid van de ander, dan neem je het recht in voor je om die ander te beoordelen. En dat recht heb je niet. Dat is tegen alle vormen van respect. En ik vind daar heb ik dus heel veel moeite mee gehad. En daarom dat ik ook echt geloof dat Jan gelijk heeft. Hmm. Ja, dat was de kritiek die ik kreeg. Natuurlijk, van Veldman te horen. Want die werd gepubliceerd in een tijdschrift. En daar heeft hij zich, kritiek is niet altijd leuk, nee.
Nee, duidelijk. Wat had die kritiek overigens voor consequenties? Wat had die kritiek overigens voor consequenties?
De kritiek, dat hij het contact met mij verbrak.
Waar we het over gehad hebben. Ja. In een van jouw artikelen geef je het begrip raakbaarheid vorm.
Ja.
En dat slaat hier eigenlijk ook op.
Ja.
Kan jij uitleggen wat jouw raakbaarheid, als ik het zo mag zeggen, anders is dan de raakbaarheid zoals Frans Veldman het zou zien?
Nou, het gekke is, als je zijn boek goed naleest, dan is er helemaal geen verschil. Dan, als je het goed kritisch naleest, dan is de raakbaarheid.
Dus je bedoelt het boek van Veldman?
Ja.
Ja.
Is er helemaal geen verschil. Je wordt geraakt of je wordt niet geraakt door een ander. En dat is de essentie, het uitgangspunt van alles. Daardoor word je in relatie gesteld.
Ja.
Dus hij is erg tekeer gegaan. En dat heeft hij in het boek Ades Animo, heeft hij Jan Keij geciteerd. Om hem in feite belachelijk te maken. En ons geciteerd dat wij van het begrip raakbaarheid helemaal niks begrepen. Maar dat is jammer. Hij gaat wel tegen ons ageren in dat boek. Zonder dat hij daar de motieven bij geeft.
In een van je artikelen las ik dat je een onderscheid maakt tussen ethische raakbaarheid en zintuigelijke raakbaarheid.
Ja. De hapsis is de zintuigelijke raakbaarheid. En de zintuigelijke raakbaarheid vertelt of iets goed of slecht is voor jou. De ethische raakbaarheid gaat over de gevoeligheid van de ander. En in zekere zin zegt Frans dat zelf. Als hij spreekt van tactvolle omgang, dan maakt hij dat onderscheid tussen tast en tact. Dan heeft hij het in feite over ethische raakbaarheid. Dus het is helemaal niet in strijd met elkaar. Die ethische raakbaarheid geeft dus echt het fundament aan van de autonomie. Het fundament waardoor we naar een goede samenleving kunnen komen. Ik vind het vanzelfsprekend. En zoveel te meer als je je daarin gaat verdiepen en het uit gaat pluizen, zoveel te meer zie je dat we helemaal niet in tegenspraak zijn. We ondersteunen het.
Alleen heeft het zo dus niet uitgewerkt.
Hij heeft het zo niet begrepen. Hij heeft het zo niet willen zien. En dat vind ik het trieste voor ons en voor hem. Want in feite zijn we helemaal niet in tegenspraak met elkaar. Daarom dat ik ook zei, waar hij het gesprek beëindigd heeft, vond ik dat het gesprek moest beginnen.
En ondanks die breuk, hè, zoals we daar ook al over gehad hebben, hè, met Veldman, bleef je samen met Jan Keij, de filosoof, bijeenkomsten organiseren onder de titel Raakbaarheid en de haptotherapeutische praktijk.
Ja, dat was nascholing voor haptotherapeuten.
Hoe kijk je op die bijeenkomsten terug?
Oh, die waren eigenlijk prachtig. Op deze manier hebben wij de ethische raakbaarheid geïntroduceerd in de haptonomie. En niet alleen in de theorie, maar ook in de praktijk. En ik kijk daar met veel genoegen aan terug.
Kan jij duiden wat de ethische raakbaarheid in de praktijk heeft betekend? En betekent?
De ethische raakbaarheid zegt in de praktijk dat je goed moet zijn voor een ander. En dat is de weg naar de ethiek. Dus waar eigenlijk alles om gaat. Dus ja, het is op een hoopvolle samenleving. Dus dan denk ik, ja, dat is waardoor je ook in staat bent om dat bij een ander te mobiliseren. Waardoor ook die ander een stuk gelukkiger kan worden. Je helpt een ander lukken. Dat is de opdracht. Dat heet in de haptonomie helpen kunnen. Een ander zodanig helpen dat hij lukt.
Daar is de goedheid voor nodig.
Daar is de goedheid voor nodig.
Wim Laumans, zometeen praten we door over theorie en praktijk van de haptonomie. Op het Hapsishuis Radio praten we met Wim Laumans over grondbeginselen en ontwikkelingen binnen de haptonomie. Wim is hier in de studio. Wim, hoe komt het, denk jij, dat er een groot verschil ontstaan is tussen de theorie van de haptonomie en de praktijk van de haptonomie, zoals in haptotherapie?
Frans Veldman wou ontzettend graag die wetenschappelijke erkenning. Maar hij heeft een construct gemaakt wat onleesbaar is. En
zijn boeken zijn onleesbaar.
Onleesbaar. Hij heeft een construct gemaakt waardoor de ruwe zij: Frans is een warhoofd.
Oh.
Uitdrukking van te ruwe. Frans heeft allemaal woorden verzonnen, waardoor het een onzichtbare brei is geworden. En ik gebruik dus geen van die woorden. Dat is helemaal niet nodig. De essentie van de haptonomie, die moet je in de gaten houden. En wat Frans ervan gemaakt heeft, dat, Hij was een fenomeen in de praktijk, maar theoretisch heeft hij geen basis gegeven.
Kun je zeggen dat het theoretische bagger is?
Bagger. Ja, helaas. En daarom is het ook belangrijk dat wij proberen om dat gemis te herstellen en wel een fundament te leggen. En vanuit dat fundament iets op te bouwen.
En dan zou Levinas, de filosoof die we hebben besproken, zomaar een heel goed fundament kunnen zijn.
Die is het fundament.
Die is het zelfs.
Die is het. Daarom heb ik die cursus ook genoemd. Hebben wij die cursus genoemd. Ethische raakbaarheid als fundament van de haptonomie. En de neerslag van die cursus is het boek van Jan Keij, Levinas in de praktijk. Dat is het neerslag van die cursus. Dus als je je echt wilt verdiepen, dan moet je dat boekje pakken. Dat is de weg die we moeten gaan bewandelen.
In aansluiting erop, hè, hoe zie jij nou de menselijke relatie die zo fundamenteel is in de haptonomie? Hoe zie jij dat?
Dat is respect. Je benadert een ander met respect. Dat is het fundament. En je bevestigt die ander daarin. Als die ander zich geliefd weet, dan kan die gaan leven. Ja, het leven wordt leefbaar op het moment dat je lief gehad wordt. Dan wordt het leven leefbaar. En jij moet zorgen dat in ieder geval die ander een stukje leefbaarheid krijgt en ontwikkelt. En vanuit die leefbaarheid kun je altijd zeggen van ook de weg wijzen naar een stuk verantwoordelijkheid.
Wat heeft een haptotherapeut nodig?
Invoelend vermogen. Als jij voldoende invoelend vermogen hebt gewoon gevoel in je body, kun je met een ander omgaan. En kun je een ander laten voelen dat hij op zich prima is. Dat hij goed is. En die goedheidsonthulling, dat is de waardeonthulling waar het allemaal om gaat. Dat is de axiologische grond van de haptonomie. Waardeonthulling. Bevestiging is waardeonthulling. Ja.
En het is iets waar we als therapeuten, haptotherapeuten, altijd bij stil zouden moeten staan.
Ja.
Dat het daarover gaat.
Dat het daarover gaat.
En zouden hun vaardigheden zo moeten aanscherpen dat ze dat ook kunnen doen.
Ja, natuurlijk.
En daarmee is de haptotherapie een pad. Wim Laumans, zometeen praten we door over de waarden in de haptonomie. Op het Apsishuis Radio praten we met oud-hoofdredacteur Wim Laumans van het vaktijdschrift Haptonomisch Contact over grondbeginselen en ontwikkelingen binnen de haptonomie. Hij is hier in de studio. Wim, in wat pas verschenen artikelen voor het vakblad Haptonomisch Contact van jouw hand introduceer je het universele mensbeeld als een model om het veld van de haptonomie te kunnen bevatten. Waarom is dat?
Het universeel mensbeeld is het beeld van de mens wat inderdaad universeel is. Dus voor ieder mens geldt, ongeacht ras, geloof, wat dan ook. Want het gaat ervan uit dat ieder mens bestaat uit een lichaam en uit een geest of ziel, wat je wil. En dat ook ieder mens deel uitmaakt van een samenleving. En dat is het universele beeld. En waar het om gaat, is dat er een evenwicht bestaat tussen lichaam en geest, maar ook een evenwicht tussen individu en samenleving. Vandaar dat het mensbeeld zo gecreëerd is dat in dat middelpunt het optimale evenwicht is. en steeds naar buiten toe, dat evenwicht meer verstoord raakt, tot zelfs een polarisatie. En vandaar dat ik het geweldig vind, want binnen de cirkel, daar is het evenwicht nog in zekere zin een harmonie, en buiten de cirkel is het niet meer een harmonie. Dus het, binnen de cirkel kun je spreken van het goede en buiten de cirkel van het kwade. Dus het is een model waarin goed en kwaad in te passen is.
En dat zo mooi kan aangeven de middelpuntvliedendheid, waarbij het eigenlijk buiten de cirkel terechtkomt, en de middelpuntzoekendheid,
yes,
waardoor het
binnen
de cirkel komt. Ja. En daarmee een balans in zich draagt.
Evenwicht is.
Het universele mensbeeld gaat eigenlijk terug op Leonardo da Vinci.
Ja.
Kan je daar iets over zeggen?
Nou, Leonardo da Vinci, die heeft de cirkel, ja, de cirkel van het gevoel in harmonie gebracht met het vierkant van de verstand. En het cirkel van het gevoel, daar is de navel het middelpunt. En in het vierkant van het verstand is het geslacht het middelpunt. Dat is heel grappig als je dat nakijkt. Dus dan zie je dat als je te veel bij dat vierkant blijft, dat de begeerte de boventoon voert. Ja, en bij het gevoel dat de mens het centrum wordt van het heelal.
Het geeft meteen het verschil tussen denken en voelen weer.
Denken en voelen weer.
Ja, ja, en de overeenstemming die er ook is.
Ja, die er ook is.
Wim Lauwmans, zometeen praten we door over de rol van de aanraking in de haptonomie. Hier op het Haptischhuis Radio praten we met Wim Lauwmans over grondbeginselen en ontwikkelingen binnen de haptonomie. Wim is hier in de studio. Wim, aanraken is al eeuwen in de westerse cultuur een groot taboe. En toch weten we dat aanraken iets is wat voor mensen niet voor iets anders te vervangen is. Waar merken we dat nou eigenlijk aan?
De aanraking een taboe is, dat heeft te maken met de miskenning van het lichaam. En met het feit dat ontzettend veel de aanraking wordt meteen verseksualiseerd. En dat mensen elkaar niet meer aandurven te maken, omdat ze denken dat de bedoeling niet goed is. En dat is een ongelooflijke verarming. Want het gaat niet. Het gaat in feite om de tederheid.
Mm-hmm.
En de tederheid is altijd behoedend en beschermend. En nooit willend. Dat is, dacht ik, meteen het eerste antwoord op je vraag.
Mm-hmm. Wim, aanraken is voor mensen niet voor iets anders vervangbaar.
Ja.
Waar merken we dat aan?
De aanraking is de allereerste omgang met het kind. Het allereerste omgang. Een kind moet meteen gepakt worden en aangeraakt en gevoed worden. Die aanraking is het allerelementairste. Zonder aanraking gaat een kind dood.
Dus het is onvervangbaar voor ons,
onvervangbaar.
Voor het leven.
Onvervangbaar. En ook als iemand die niet aangeraakt wordt, heeft het gevoel dat hij niet leeft. Dus het aanraking is de bron van leven. Sterker kan ik het niet uitdrukken.
En zo zie je meteen hoe belangrijk het is dat haptonomie bestaat.
Ja.
Maar ik ben ook zo benieuwd. Hoe vind jij dat deze dagen de haptonomie zich ontwikkelt?
In feite kan ik die vraag niet beantwoorden. Want dan zou ik op de hoogte moeten zijn van wat er in alle opleidingen gebeurt. En dat ben ik niet. Die vraag kan ik dus uiteindelijk niet beantwoorden. Wat ik wel kan beantwoorden is hoe wordt er met de aanraking omgegaan? En als de aanraking, en dat is dagelijkse praktijk, mm-hmm. als er met de aanraking wordt geïnterpreteerd als willend, treed je in de vrijheid van de ander. Wat dus ontzettend belangrijk is, is dat je in de aanraking de ander vrij kunt laten. Niet claimen, niet willen. Begrijp je? Mogen. Dat is ook. Ik ben mijn boekenkast aan het opruimen en ik kwam een boek van Heschel tegen. Die over het sterven spreekt.
De filosoof, hè?
Ja. Heschel, ja. Maar het feit dat je een ander los kunt laten. Ja? Dus echt loslaten. Dus dat je iemand vastpakt en tegelijkertijd laat gaan. Die vrijheid, die heb ik ook beschreven in mijn artikel Vera, waarin ik de omgang tussen mensen heb beschreven. Mm-hmm. Ja? Hoe je iemand met in de haptonomie moet je dus leren hoe je de ander vrij laat. En niet claimt en niet wilt. Als hij dat leert, leert hij ook zelfstandig zijn.
Wim Laumans, dankjewel voor het uitgebreide gesprek over de grondbeginselen en ontwikkelingen binnen de haptonomie. En als je meer wilt lezen over het werk van Wim, dan kan dat via zijn website www.wimlaumans.nl, dus wimlaumans.nl. Het vaktijdschrift Haptonomisch Contact verschijnt 4 keer per jaar en een abonnement regel je zo via www.haptonomischcontact.nl. Haptonomischcontact.nl met ch, dus achter elkaar haptonomischcontact.nl. En dit is het Haptisch Huis Radio, 24 uur per dag.